Het is nu 7 uur op deze woensdag 7 februari 2024. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedenavond. Werken op professioneel niveau in je vrije tijd. Weinig mensen zullen dit verzinnen, maar deelnemers aan het kamerorkest Cecilia Camerata, die willen niet anders. Het ensemble, dat 10 jaar geleden werd opgericht, heeft als doel om gepassioneerde muzici met een carrière buiten de muziekwereld met elkaar op een zeer hoog niveau muziek te laten maken. Optredens van het kamerorkest leiden dan ook stevast tot daverend applaus van het aanwezige publiek in grote locaties als het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, de Dominicuskerk in Amsterdam en de Geertekerk in Utrecht. Dirigent van Cecilia Camerata is Jasper de Wijl en hij is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live met violist Lothar Blom van het Kamerorkest. Welkom allebei.
Goedenavond.
Cecilia Camerata bestaat sinds 2014. Wat was nou de concrete aanleiding om met het Kamerorkest te beginnen? Want jullie zijn ermee begonnen, hè?
Dat is een leuke vraag. Ja, inderdaad. In 2014, in de zomer, was ik in Nepal. Daar liep ik een lange bergtocht. En dan, ja, dan denk je over dingen na. Ik speelde al een tijd in allerlei orkesten. Waaronder het Utrecht Studentenkoornorkest, waar ik concertmeester was. Het Crea Orkest in Amsterdam, waar ik ook concertmeester was. En ik organiseerde zelf ook projecten. Onder andere koorbegeleidingen, waarbij ik dan zelf het orkest bij elkaar haalde. Zeg maar, vaak allemaal vrienden uit verschillende orkesten. En eigenlijk op die reis in Nepal, toen dacht ik van, wat zou het mooi zijn om eigenlijk een orkest op te richten. En teruggekomen in Nederland legde ik dat voor aan 2 muziekvrienden. En die waren eigenlijk direct enthousiast. En het was toen najaar 2014. Toen zijn we eigenlijk, een van die muziekvrienden die zei van, je moet Jasper als dirigent vragen. Want die hadden we eerder meegemaakt ook weer bij het Crea Orkest. En zo ging een balletje eigenlijk rollen. Dus zo is het ontstaan toen. En toen Jasper was direct enthousiast. Of wat ik me in ieder geval herinner.
Nee, dat klopt. Ja.
En eigenlijk in begin 2015 hadden we toen ons eerste project.
Wat was dat?
Dat was de Siegfried Idyll van Wagner met de
zo.
Derde symfonie van Schumann.
Ja. Zo. Was jij daar toen al meteen bij betrokken, Jasper?
Ja, ja. Ik ben eerst uitgenodigd voor een gesprekje met die eerder genoemde muziekvrienden. Om kennis te maken. En daar kwam de vraag of ik het wilde gaan doen. En vanaf het eerste moment ben ik daar artistiek gezien bij betrokken geweest. Ja.
En hoe komt het nou dat de klassieke muziek, hè, die gespeeld wordt, hè, wat jullie ter gehore brengen, dat die van zo'n hoog niveau is, terwijl jullie eigenlijk amateurs zijn, wat ik zei?
Ja, dat klopt. We zijn over het algemeen amateurs. Er zit wel een aantal mensen in het orkest met een aantal jaar conservatoriumopleiding. Mensen die bijvoorbeeld na 3 jaar dachten of na 2 jaar dachten van ik ga toch iets anders doen, want het is niet mijn ding. Maar die hebben wel degelijk talent voor het instrument en ook de passie voor de muziek. En ik prijs mezelf zeer gelukkig dat die in mijn orkest zit.
Het ensemble ontleent zijn naam aan de heilige Cecilia, die rond pakweg 200 na Christus heeft geleefd. Hè? Wat deed die Cecilia nou waardoor zij voor de muziekwereld zo belangrijk is geworden? Weten jullie dat eigenlijk?
Ja, zij is, werd eigenlijk, niet, ze was niet heel populair, want ze heeft een christelijk geloof verkondigd, probeerde mensen te bekeren en de Romeinse keizer vond dat geen goed idee. En,
ze is een marteldood gestorven.
Ze is gemarteld, ja, precies. 230. En het verhaal gaat dat ze, door middel van zingen, zeg maar, die marteling heeft doorstaan. Dus ze haalde eigenlijk kracht uit die muziek. Dat is een beetje het verhaal.
Ja. En die Cecilia, dat is dat... Ja, in de muziekwereld wordt vaak iets met Cecilia gedaan. Hè? Op welke manieren gebeurt dat?
Nou, heel veel naamgeving is er. Er zijn heel veel orkesten die dat in hun naam hebben. Dus heel veel muziekverenigingen hebben dat. En er is ook een datum ergens in november. Dat is de Cecilia-dag, geloof ik. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke dag dat is. Maar dan wordt zij herdacht. Dat is aan haar opgedragen, die datum. En daar wordt altijd aandacht aan besteed. En nou ja, ik denk dat veel culturele instellingen het aangrijpen als een dag om zich weer te promoten.
Ja, ja. En Cecilia Camerata, hè? Wat maakt dat nou tot een kamerorkest? Ik bedoel, wat is het verschil tussen een orkest en een kamer? Ik weet het niet, hoor.
De bezetting, hè? Het aantal muzici, daar zou je het aan kunnen zien.
Ja?
Er zijn eigenlijk 40, 45 mensen, dat is een kamerorkest. En in het begin van het bestaan hebben we ook echt symfonieën gecombineerd met kamermuziek. Dus dat we speelden bijvoorbeeld een overture en dan kwamen er twee of drie groepjes van een man of vijf, zes. En dan weer een ander stuk en dan een pauze. Dus dat werd eigenlijk afgewisseld. Er lag heel veel nadruk op kamermuziek. En langzamerhand zijn we meer gaan afwisselen met kleinere projecten en grote projecten.
Wat is kamermuziek?
Kamermuziek is echt, dat kan je in je eentje doen. Als je zelf iets speelt voor een klein gezelschap, dat is al kamermuziek. En dat kunnen duo's, trio's, kwartetten, alles wat in je kamer past, ja. Dat is kamermuziek. Ja. Ja.
En over Cecilia Camerata, hè, wat moet ik nou kunnen spelen als ik mee zou willen doen? Ik zou het jullie niet aanraden om mij aan te nemen, maar toch...
Ja, wat zou je willen spelen? Nee.
Nou ja, kijk, wij hebben geen audities of zo. Het is niet zo dat je pas binnenkomt na een proef. Lothar heeft een enorme kaartenbak met spelers. Gecategoriseerd, neem ik aan, per instrument. En Lothar doet de casting. Dus hij gaat een mail de deur uit. En die gaat naar mensen waarvan hij denkt... Nou, die passen goed bij dit project. Of die vinden dat leuk. En als er mensen zich aanmelden, want dat gebeurt wel... Nou ja, en er is plaats, dan kunnen ze gewoon een keer meespelen. En als dat heel leuk is en het bevalt goed, dan komen ze in de kaartenbak.
Ja, en als je dan voelt dat je een minder niveau hebt, dan taai je natuurlijk zelf af. Of moeten jullie het wel eens zeggen?
Zelden.
Zelden?
Zeer zelden. Ja.
Ja.
Nee, we sturen nooit iemand weg. En als gaandeweg een project blijkt dat het niet klikt, dan sturen we nog iemand niet weg. Maar dan is het meestal wel duidelijk dat diegene dan denkt van nou, dit is niet mijn orkest. Dat kan.
Hoe, als ik me zou aanmelden, hoe bepaal je nou mijn niveau? Hè? Want je gaat meespelen. Hoe bepaal je dat nou?
Ja, wat ik zelf meestal doe als je, als iemand zeg maar bijvoorbeeld... via de mail zich aanmeldt en zegt... ik zou eens mee willen spelen. Dan vragen we vaak... in welke andere gezelschappen of orkesten of ensembles iemand heeft gespeeld. Om zo ook een beetje een inschatting te krijgen... van wat iemands ervaring is. Dat geldt dan vooral ook voor strijkinstrumenten. Eigenlijk voor de blazers hebben we echt een vaste kern, zeg maar. Een vaste bezetting. En in de strijkers varieert dat veel meer... waarbij er ook eigenlijk altijd een vaste kern is die meedoet. Je zou kunnen zeggen, ik denk, we hebben het nooit echt geboekstaafd, maar een 60-70%. En daarnaast een soort variabele kern, ook mensen die denken van... dit vind ik een heel tof programma, hier wil ik meedoen. Zoals een jaar geleden was met Broekner, we kwamen een aantal mensen... die kwamen specifiek op Broekner af. Dat is dan ook... leuk om te merken dat mensen op bepaalde programma's aangaan, om het zo maar te zeggen.
Ja, blijkt al van de namen van de makers van de muziek, hoor, dat jullie bepaalde muziekstukken die wat minder bekend zijn over het voetlicht proberen te krijgen. Hè? Welke stukken hebben jullie inmiddels nog meer nieuw leven ingeblazen in de 10-jarige carrière die jullie nu achter je hebben? Hè?
Yeah. Nou, wat, een stuk wat mij erg bijgebleven is van Arvo Pärt. Dat met de titel Wat als Bach Imker zou zijn geweest. Vertaald, hè? En dat vond ik een heel, heel grappig stuk. Als je naar die partituur kijkt, dan, dan ziet dat er al uit als een zwerm bijen. Die voorbij vliegt. En ja, dat vond ik een heel mooi stuk. En dat, ja, dat is, het is gewoon heel leuk om dat te spelen. En mensen die, die zullen dat niet zo snel thuis op Spotify opzoeken en gaan luisteren. Maar ja, we hebben dat toch op een hele leuke manier weten te presenteren.
Ja. En Bruckner komt weer terug, hè? Bruckner.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel, wel iets, iets. Zijn meeste composities zijn bekend of behoorlijk bekend. Zijn oeuvre is natuurlijk ook niet zo groot. Gezien ten opzichte van andere componisten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een 2 jaar geleden is dat een concert voor 2 fluiten van Telemann. Met solisten uit eigen orkest. Oh. Dat was, was ontzettend gaaf om te doen. Yeah. En ja, zo hebben we een keer een stuk van Wagenaar voor hobo solo en kamerorkest. Wagenaar, Utrechtse componist trouwens, Johan Wagenaar.
Aha.
En ja, het was eigenlijk ook een onbekend of behoorlijk onbekend stuk. Ook als je op bijvoorbeeld YouTube gaat kijken. Bij, ja, van ieder stuk zie je wel 100 of een paar 100 opnames. En ja, van dat stuk stonden geloof ik 2 of 3 opnames, zeg maar. En dat geeft al een indicatie van hoe vaak een derk wordt gespeeld, om het zo maar te zeggen. En ja, het is leuk om dat soort werken ja, te kunnen spelen met elkaar. Om ook dat soort parels in de muziek te kunnen ontdekken.
Prachtig, hè? Een eigen, hele eigen artistieke ontwikkeling die daar dan weer uit volgt.
Ja,
hè?
Ja, ja, ja. Precies.
Ja. Jasper, jij bent de dirigent, hè, van Cecilia Camerata. En je bent dat ook voor andere Nederlandse orkesten, las ik. Zoals het Symfonieorkest Rijnmond en het VU Kamerorkest. Maar oorspronkelijk ben jij hornist, waaronder bij het Residentieorkest en het Concertgebouworkest. En je dirigeerde ook nog voor het Noord-Nederlands Orkest, moet ik er nog bij zeggen, het Nederlandse Filharmonisch Orkest en het Residentieorkest en ook nog in Roemenië, of all places. Ja. Maar je begon dus ooit als hornist in orkesten. Hoe werkt dat? Hoe kwam je op die keuze voor de horen?
De keuze voor de hoorn is eigenlijk, ik ben een klein beetje gestuurd. Ik speel de trompet en ja, de muziekvereniging waar ik zat, die hadden eigenlijk meer behoefte aan een hoornist. En ook mijn docent op de muziekschool, waar ik eerst dus voor trompet kwam, die vond dat ik hoorn moest gaan spelen. Dus ik heb me eigenlijk gewoon om laten praten.
Ja, ik dacht even wat anders om laten lullen.
Ja, ja. Ja, ja. Dat is wat er gebeurd is.
Ja. Ja, maar dat is dus eigenlijk naar aanleiding van tips en eigenlijk gewoon vorming, zoals we dat
ja,
zo
nou
noemen.
Ja, kijk, ik vond wel de klank van, nog steeds, de klank van de hoorn vind ik heel erg mooi. Dat raakt me eigenlijk altijd.
Ja, want waarom zou je het aanbevelen? Waarom is het een aanbevelenswaardig instrument?
Ja, ik weet niet of dat zo is.
Oh, oké.
Maar het is best een lastig instrument. Laten we zeggen, het is niet lastiger dan andere instrumenten. Maar als je een fout maakt, dan is het wel heel goed hoorbaar. Het is heel kwetsbaar. Foutgevoelig, laat ik het zo zeggen. Ja, dus als je perfectionist bent, dan moet je geen hoorn gaan spelen eigenlijk. Je moet goed je eigen fouten kunnen vergeven heel snel. En vergeten. Maar het is wel een heel erg mooi instrument. Maar je moet wel de passie hebben en het moet een soort aantrekkingskracht hebben voor je. Anders moet je het natuurlijk gewoon niet doen. Je kan niet zeggen, je moet hoorn gaan spelen. Dat moet echt wel voor een heel groot deel uit jezelf komen.
En hoe kwam jij dan tot het dirigentschap?
Dat is eigenlijk gekomen. Ik ben het serieuzer gaan doen toen ik het Concertgebouworkest uitgegaan ben. Maar ik heb vroeger al, toen ik jaar of 17, 18 was, dirigeerde ik wel eens om mijn vader te vervangen. Die dirigeerde wat harmonieorkesten in de regio West-Brabant. En daar heb ik dat wel eens gedaan. Maar tijdens mijn studie dacht ik van nou, ik wil gewoon eerst het hoogste bereiken op die hoorn. En daarna zie ik wel. En dus toen ik het Quest in Amsterdam uitging, ben ik lessen gaan nemen omdat ik wat opdrachtjes kreeg. Ik werd gevraagd door het koperensemble van het Nederlands Filharmonisch en Noord-Nederlands. En toen dacht ik, ja, het is wel een vak. Je kan niet zomaar even een stok vasthouden en de maat gaan slaan. Dus Dat ben ik toen wel gaan oppakken, serieus. Bij Jan Stulen heb ik toen bijna 4 jaar privéles gehad.
Ja. Zo'n pad in de muziekwereld, hè? Jij gaat dan naar het dirigentschap, daar hou je nu ook mee bezig.
Ja.
Hoe bouwt zich zo'n pad eigenlijk op?
Ja, je moet het zelf doen eigenlijk. Ik ben gewoon naar die orkesten toegegaan. En ik heb met de artistiek directeur gesproken. En hier en daar kreeg ik een kans. En die heb ik aangegrepen.
Ja,
dus en vanuit daar ga je verder bouwen natuurlijk. En rustig repertoire opbouwen. En je vaardigheden ontwikkelen en verbeteren. Ja.
En dan ben ik benieuwd, hè? Wat doe je nou als dirigent eigenlijk precies? Want wat ik als een gemiddelde kijker zie, dat is iemand die met een stokje zwaait. Hè? Kan een mannetje of een vrouwtje zijn. Een beetje als maestro, hè? Een beetje sleetsprogramma inmiddels hoor, maar zo hè. Wat kan jij zeggen wat het meer dan dat is?
Nou ja, het is je geeft eigenlijk. De interpretatie is een van de belangrijkste dingen eigenlijk. Hè. Dus iemand vormt een visie. Je kan met 40 mensen bij elkaar zitten, maar dat zijn dan 40 verschillende meningen. En de maat slaan kan iedereen eigenlijk wel. Maar het gaat natuurlijk om hoe motiveer je een orkest en hoe breng je je eigen muzikale plan over. En dat plan omvat dan de interpretatie en ook de klank van het orkest. Wat voor klank heb je in je hoofd en krijg je het voor elkaar om dat uit dat orkest te halen?
Weet je waar het mij in theatertermen, waarmee het vergelijkbaar lijkt, dramaturg zijn?
Mm-hmm. Ja.
Is dat zo?
Ja, dat kan.
Je zit eigenlijk tussen de geschreven tekst en de voorstelling dan in.
Ja absoluut. Dat is wat het is. Ja.
Het is natuurlijk een heel eerbiedwaardig beroep, maar ben je dan ook een ster?
Nou ja, je bent net een grote ster als je jezelf voelt, denk ik. Maar er lopen wel...
Allemachtig, er zit toch zo'n enorme sterallure omheen.
Ja, maar ja, goed. Zelfbenoemde sterren zijn er ook heel veel. En ik heb er niet zoveel mee. Ik focus me op de inhoud zoveel mogelijk. En dat is het eigenlijk. Ja, ik heb er niet zoveel mee, nee.
Blaasje nog wel eens horen?
Zeker.
Ja?
Ja, nee, ik zit nog bij het Europees Kamerorkest. En daar ben ik net nog mee op tournee geweest. We hebben gespeeld in de Mozartweek in Salzburg. En ik heb 2 of 3 geleden nog een hoornconcert gespeeld. Ja, nee, dat gaat nog gaat door.
Ja, en je houdt je vaardigheid dan voldoende bij om dan toch weer... Ja, je moet het toch op
ja, dat gelooft een beetje op en neer. Dus ik heb niet de discipline om hoorn te studeren als ik 2,5 maand geen opdracht heb. Dat doe ik niet. Maar dan kijk ik in mijn agenda en dan schat ik in wanneer ik weer aan de slag moet voor de volgende klus. Ja.
En jij geeft ook les bij het conservatorium in Amsterdam, hè?
Ja.
Wat leer je de studenten?
Ja, dat is een goede vraag. De kern is eigenlijk natuurlijk dat ze hun instrument zo goed beheersen dat ze de muzikale boodschap kunnen overbrengen van het stuk wat ze aan het spelen zijn. Ja, dus van mij is die essentie van de muziek ontdekken en overbrengen het belangrijkste. En daarvoor heb je natuurlijk technische vaardigheden nodig. Dus die twee sporen die volg ik. Ja. Ja.
Bernard Haitink is jouw voorbeeld, las ik.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Wat maakte hem nou, want hij is inmiddels overleden in 2021.
Ja.
Wat maakte hem nou voor jou tot die maximale grootheid?
Ja, ik denk de eenvoud en efficiëntie in zijn manier van werken. En ook gewoon puur technisch gezien zijn slag. Hè. De bewegingen die hij maakt bij het dirigeren, dat is ontzettend efficiënt. En daar heb ik ook wel eens met hem over gesproken. En toen zei hij me van ja, dat kan je niet overslaan. Je moet dat ontwikkelen. Want als je naar opnames van hem kijkt uit de jaren 60, 70...
Ja.
Dan maakt hij hele grote armbewegingen. Dan heeft hij echt zijn hele spanwijdte nodig om zijn bedoelingen over te brengen. Terwijl die laatste jaren, ja, soms gaat alleen zijn pols op en neer.
Ja.
Met dat hele kleine slag met dat stokje. En dat is super efficiënt. Want je voelt gewoon die muzikale kracht van binnen bij die man.
Het is doorvoeld. Het is doordacht.
Ja, en natuurlijk die jaren.
En dan heb je nog maar heel weinig nodig.
Ja, heel weinig. Dus super efficiënt en heel krachtig. Tegelijkertijd, ja.
Ja. Ja, vooral dat, hè. En Haitink had zowel een protestantse hang naar eerlijkheid, las ik, en directheid, Als ook een niet-protestantse neiging tot complexiteit en dramatiek. Bij mij heet dat katholicisme. hij overleed, ik zei het al, in 2021. Daarom vraag ik het graag aan jou. Is dat ook een goede karakteristiek van zijn persoonlijkheid?
Ja, ik moet zeggen, tegenover de muzici was hij altijd heel aardig. Ik heb hem nooit iets onvriendelijks of te direct horen zeggen of doen. Zeg maar. Ik kan me voorstellen, en ik weet ook wel uit wat verhalen, dat hij naar managements en naar de pers soms wel eens vervelend kon zijn.
Ja, daar stond hij onbekend, hè?
Ja, vond hij wel eens vervelend. Maar ik kan me dat ook wel voorstellen. Dat zijn natuurlijk andere belangen. Maar naar de muzici toe was hij altijd heel respectvol.
En ik heb altijd de indruk gehad dat hij zo veel eisend was.
Ja, maar wel gepast veel eisend altijd.
Ja.
Hij ging geen dingen vragen waarvan hij voelde van nou dat zit er niet in. Of die persoon zit aan de grens, dan ging hij daar niet overheen.
Moet jij als dirigent veel eisend zijn?
Nou ja, ik denk wat ik zei een beetje. Ik probeer altijd de lat net hoger te leggen dan waar het orkest zich bevindt. Mm-hmm. Als ik hem te hoog leg, dan heb ik altijd het gevoel dat het niet leuk is voor de mensen. En kijk, ik werk natuurlijk bij Camerata met amateurs, weliswaar hele goede amateurs, maar ze komen in principe wel allemaal voor hun lol. Maar neem niet weg dat ze allemaal een zo goed mogelijke prestatie willen neerzetten. Dus ik eis altijd net iets meer dan wat ik naar mijn oren toe krijg, zeg maar.
Ja, je wil het toch verbeteren.
Ja.
Het is een constant proces van verbetering waar jij als een soort tweede film in je hoofd mee bezig bent.
Ja, precies. Maar goed, je moet ook, kijk, als het goed is, moet je dat ook laten merken. En dat heb ik wel eens gemist bij bijvoorbeeld zo iemand als Maris Janssons, de chef, dirigent van het Concertgebouw, toen ik daar zat. Mm-hmm. Bij hem was het nooit goed genoeg. En dat is ook wel eens dat je denkt van, nou, dan mag best een keer een knikje af van dit was oké. En als dat nooit gebeurt, dan denk je ook van, ja, dat is niet leuk, zeg maar.
Nee,
motiveert ook niet.
Nee.
Dus dat probeer ik wel te doen. Een soort balans tussen complimenten en dingen eisen. En
prijzen.
Een beetje gepaste druk. En, ja.
Ja, zo. Ja, heel gebalanceerd.
Dat probeer ik,
ja. Lothar Blom, Lothar, jij speelt viool in Cecilia Camerata.
Ja.
Is Jasper streng? Is hij streng?
Ja, dat is een goede vraag. Hij zit hier nu naast. Ja,
hij kan nu niks doen.
Ja. ja en nee, denk ik. In hoe we muziek maken, mijn ervaring is, Jasper vraagt veel van het orkest. Maar dat gaat altijd op een prettige manier. En het gaat altijd over de muziek.
Niet op de persoon.
Niet op de persoon, maar ook niet op een nare of directieve manier, zeg maar. Dat komt nog wel eens. Ja, dat komt ook nog wel eens voor. Net wat jij eigenlijk ook zit te vertellen, ja. Jasper.
En herken jij ook dat hij een soort tweede film heeft, zoals ik dat even duidde, waarin het dan gaat om eigenlijk het zogenaamde verbeteringstraject? Werkt hij zo?
Ja, wat ik zelf merk is dat er altijd heel geconcentreerd gewerkt wordt. Met heel veel drive vanuit iedereen. Om er ook echt iets moois van te maken. En dat verloopt eigenlijk bijna altijd in een hele prettige sfeer. Dus dat is niet zozeer, zou je kunnen zeggen, streng, maar wel dat er veel wordt gevraagd.
Ja. Hoe ben jij nou tot jouw instrument, hè, de viool, gekomen?
Leuke vraag. Ik ben begonnen met AMV, zeg maar, algemene muzikale vorming.
Ja.
Ik zat op een basisschool met een vakleerkracht muziek. En ja, zo is dat volgens mij op een gegeven moment gaan rollen. Toen kwam er op een gegeven moment zo'n punt en je kon je gaan oriënteren op allerlei instrumenten in de muziekschool. En toen wilde ik of piano of viool. Ik was een jaar of 7, 8. En toen werd er ook vanuit die muziekjuf gezegd van, hey, als ik jou was, ook gezien je persoonlijkheid en je karakter. Ze zei, het zou veel mooier passen en het is ook heel leuk, want daarmee kun je in een orkest.
Juist.
Zodoende, het is veel leuker en makkelijker samenspelen.
En je doet een viool natuurlijk zo op je rug en je gaat, je gaat naar buiten en je gaat ergens spelen. Ja,
en je hebt dat, je hebt daarin gestudeerd op een gegeven moment?
Ik heb heel lang vioolles gehad. Ik heb op een later moment ook, ik ben eerst een universitaire studie gaan doen. Ik heb op een later moment nog een jaar hoofdvak viool ook gedaan hier in Utrecht.
Ja.
En heb toen op een gegeven moment toch de keuze gemaakt om de universiteit af te maken en viool niet, zeg maar, om dat als hobby te houden.
Ja.
Dus dat.
Ja. Waarom ging je, je koos daarvoor, hè, maar waarom ging je niet professioneel spelen? Wat weerhield je? Was het andere dan zo leuk?
Dat is een hele goede vraag. Zeg maar aan het einde van mijn middelbare schooltijd, toen wilde ik eigenlijk al een conservatorium gaan doen. En ja, het was vooral mijn moeder die op dat moment zei van, goh, zou je dat nou wel doen? Want je speelt wel leuk, maar ja, je bent niet super goed. Mm-hmm. Dat is een vrij eerlijk verhaal, wat ook mm-hmm. best een beetje op dat moment moeilijk is om te horen. En toen was ik uiteindelijk een 3-4 jaar verder en ook weer wat ouder en wat rijper. En toen dacht ik, ja, ik ga toch op eigen kracht ga ik het alsnog proberen. Heb ik bij een paar conservatoria voorgespeeld. En uiteindelijk ook toegelaten. Dus dat, ja, van het een kwam toch het ander. En ik had voor mezelf, ja, voor of aan mezelf ook laten zien van, hey, dit kan ik dus toch ook blijkbaar.
Ja, en kijk je nou terug dat je dat niet professioneel bent gaan doen, de viool, als een gemiste kans? Ik vraag dat ook omdat ik me dat eigenlijk afvraag voor sowieso de orkestleden. Of zij dat nou doen vanuit het idee dat het een gemiste kans was om het niet professioneel te doen?
Ja, ik kan eigenlijk twee antwoorden geven op de vraag. Een aantal orkestleden is volledig amateur, zeg maar. Die zijn nooit op een conservatorium geweest. Een kleiner aantal heeft een conservatoriumopleiding deels gedaan, wat Jasper net vertelde, of heeft hij ook afgemaakt en zelfs ook in het beroepsveld gewerkt. Nu ben ik even het bruggetje terug, ben ik geloof ik even kwijt. Over mezelf ging het dus.
Gemiste kans is.
Een gemiste kans, ja. Ja. Ik heb daar best vaak over nagedacht. En uiteindelijk is het ook heel bijzonder dat je als goede amateur, om het zo maar te zeggen, dat je veel mogelijkheden en kansen krijgt, zeg maar, om bepaalde werken en ook bepaalde solo's te spelen. Voor viool dan. De kansen die ik misschien niet had gehad als mm-hmm. ik dat professioneel had gedaan of in betaalde opdrachten, om het zo maar te zeggen. Ik heb prachtig solo's mogen spelen in allerlei groot symfonisch werk op waanzinnig mooie plekken. En dat voelt wel als een ontzettend voorrecht, zeg maar. En als ik dat professioneel had gedaan, eigenlijk toch terugkomend op het einde van mijn middelbare school. Ja, je hebt een aardig niveau. Maar dat is toch een soort van middelmaat, zeg maar. En dat, als je dat in de professionele wereld bekijkt.
Een solistische grootheid zat er niet in.
Nou ja, dat sowieso niet. Maar zelfs niet ook in zeg maar een professioneel orkest. Daar moet je echt heel, heel, heel goed voor zijn.
Wat doe jij eigenlijk professioneel?
Ik ben professioneel fondsenwerver en subsidieadviseur. Dus ik weet heel veel van geld, geld regelen, zal ik maar zeggen.
Kan het een voordeel voor de muziek zijn als je niet professioneel daarmee bezig bent? Kijk ik jou even aan.
Oh, oké.
Okay. Jasper.
Dat kan wel een voordeel zijn. Een soort onbevangenheid, en het klinkt oneerbiedig, maar niet gehinderd door kennis, zeg maar, en dat soort termen, komen dan bij me naar boven. Maar ook Kijk, voor mij is het heel lastig om naar een concert te gaan. Als luisteraar. Ik kan daar heel moeilijk van genieten, omdat ik eigenlijk meteen hoor wat er allemaal niet klopt. En ik ben zo getraind om dat vast te stellen, dat ik liever naar iets ga waar ik minder verstand van heb. Naar een film of zo. Of weet je, daar zie ik de fouten niet zo snel. Ik denk dat het voor heel veel mensen die gewoon in mijn orkest, als ik het mijn orkest mag noemen, die spelen gewoon met heel veel plezier. En niet dat ze het niet in de gaten hebben als iets fout gaat, maar het is gewoon een andere beleving, denk ik. Ja. Ja, er zit minder druk op. En daar hangt niet zoveel van af. Het is niet zo als je het niet goed doet dat je ontslagen wordt. Zeg maar.
Ja, bevordert het de samenwerking?
Ik denk het wel, omdat het mensen komen uit vrije wil. Hè? Ik denk dat ook verklaart waarom de sfeer zo goed is. Mensen komen omdat ze
er is geen druk. Ja.
Nee, ze moeten niet. En ik denk ook dat het daarom met mij goed werkt. Omdat ze... Kijk, als dirigent niks vinden, dan komen ze niet. Mm-hmm. Dan doen ze gewoon het project daarna niet mee. Nee, dus ik weet niet. Ik voel een enorme steun uit het orkest. En dat werkt heel prettig natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Wie draagt het repertoire aan? Wie doet dat nou het meest?
wat ik heel belangrijk vind, is dat er veel steun is vanuit het orkest voor de repertoirekeuze. Dus er worden wel eens enquêtes uitgeschreven van wat wil men spelen? En daar wordt door het bestuur heel zorgvuldig naar gekeken. En af en toe komt Lothar met iets... Met iets aparts en dan doen we dat ook.
Ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het gaat.
Ja. Het gaat dus eigenlijk uiterst vriendschappelijk allemaal, hè?
Ja.
Dat is toch echt de basis van Cecilia Camerata. De vriendschappelijkheid.
Nou ja, en muziek die prettig is om met elkaar te maken. Daar kijken we altijd een beetje naar van... Ja, zijn het voor iedereen leuke partijen, zodat iedereen een prettige repetitietijd heeft... Kan niet altijd 100% natuurlijk op ieder instrument, maar daar kijken we wel heel erg naar. Dat soort zaken, dat nemen we dan eigenlijk allemaal mee in die programmering. En ook natuurlijk naar het publiek toe, dat we altijd kijken van wat is een leuk, aantrekkelijk, afwisselend programma. Met meestal verschillende stukken, met verschillende emoties. De programma's zijn ook nooit te lang. We hebben meestal maximaal een uur, soms 70 minuten muziek. Ook om die luisterervaring, dat het niet een hele lang concert wordt, zeg maar. Maar dat het echt een hele prettige beleving is, zo'n concert.
Het is dus ook bloemlezing, zeg maar. Ja,
ook voor de ongeoefende luisteraar, om het zo maar te zeggen. Soms is in de klassieke muziek, dan lijkt het soms wel eens van als je niet de hele avond gevuld hebt tot 11 uur 's avonds, dan is bij wijze van spreken niet oké. Terwijl als je een paar hele mooie stukken hebt, wat bij elkaar een uur muziek is, dan kun je daar een heel groot publiek eigenlijk mee bereiken. Ja.
Afgelopen zomer hebben jullie een programma aangeboden met werken van Franse componisten, hè, zoals Debussy en Ravel. Waarom kozen jullie nou voor zo'n Franse slag in de zomer?
Volgens mij is dat toeval. Maar,
toeval?
Dat denk ik.
Nou, dat valt dan toe.
Of heb jij een andere... Volgens
mij was het idee dat het lekker zomerse muziek was.
Okay.
Ja, juist.
Lekker licht, vrolijk. niet te zwaar van je gaat de zomer in en je hebt een... Ja, deze specifieke werken waren in die zin heel... Ja, een beetje feeriek, een heel licht in die zin.
Ja, want Debussy werd door de Javaanse volksmuziek beïnvloed, las ik, hè? Is dat ook die lichtheid?
Ja.
Ja, dansen, denk ik. Ze ziet zijn dansen, ritmiek en die cadans in die muziek, die hoor je wel degelijk terug, ja, zeker.
Ja, en de dans is uit 1890, hè, las ik.
Ja.
Ja, wat maakt dat tot zo'n mooi en indringend stuk? Hoe kan je dat typeren?
Dat is specifiek dit werk, dat vind ik lastig te zeggen. Het is meer zijn oeuvre, zeg maar. Zijn manier van schrijven maakt hem een bijzondere componist. En dat zit ook in die dans. En dat gaat over hoe hij instrumenten combineert, hoe die klanken combineert, zeg maar. En dat, hij was op zoek, zoals je een schilder de basiskleuren geeft, dan maakt hij een kleur die misschien nog niet bestaat, weet je, door de juiste verhoudingen. En dat deed Debussy met klank. Dus klankkleur, letterlijk klankkleur. Hij mengde instrumenten zodanig dat als ze heel goed in balans zijn, dat je een soort nieuw geluid krijgt waar geen instrumententitel op te plakken valt.
Ja. En Ravel, hè? Waarin verschilt nou Ravel met Debussy?
Nou, Debussy is dus heel erg van de klankkleur. Hè? Ravel is eigenlijk meer van de scherpere lijnen in de ritmiek, wat mij betreft. En Debussy is echt, echt impressionistisch. Dus dat is echt gewoon schilderen zonder strakke lijnen, zeg maar. En Ravel had ook die klankkleuren. Die had ook de behoefte om nieuwe klanken te zoeken. Maar dat gaat gepaard met wat scherpere ritmische lijnen.
Ja, de Tombeau de Couperin, hè, van Ravel.
Ja.
Is als een gedenksteen voor vrienden van Ravel die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Hebben een geschiedenis, mensen zitten achter. Hè?
Ja.
Toch, hè, ik heb die orkestversie gehoord. En ik kan me helemaal vergissen hoor. Misschien heb ik wel iets naar iets heel anders zitten kijken. Dus hou me ten goede. Maar hij klinkt niet tragisch.
Nee, zo is het ook niet bedoeld. Het zijn eigenlijk monumentjes voor die personen die zijn overleden. En met die stukken wilde hij die personen karakteriseren, zeg maar. Dus hij wilde de mensen uitbeelden in die stukken. Dus
eerbetoon.
Zijn eerbetonen. En waarin die, zeg maar, het karakter van de persoon wilde laten horen. Dus het is helemaal niet het is geen droevig verhaal. Nee, de titel doet dat vermoeden, maar dat is niet zo. Nee.
Jullie hebben ook Charles Gounod ten gore gebracht, hè? Afgelopen zomer. En er zit ook zo'n opmerkelijke lichtvoetigheid in die eerste symfonie die jullie hebben laten horen. En ik vind het zo apart, hè, want geheel kenmerkend voor zijn leven in de 19e eeuw is dat niet geweest waarschijnlijk. Want hij had enorm veel psychische problemen. Waarom werd hij dan toch zo'n succesvol componist? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, volgens mij is hij erg doorgebroken met Faust, met die opera. En nu kennen we hem vooral van het liedje wat hij op de Bach-prelude heeft geschreven. Hè? Dus die Bach-prelude is de basis en daaroverheen heeft hij een Ave Maria geschreven.
Aha.
Maar dat is nu, ik weet niet hoe dat vroeger, of dat vroeger al een nummer 1 hit was. Maar in ieder geval die opera was zijn doorbraak. En ja, hij was wel redelijk... Ja, het was geen echte vrolijkheid volgens mij, nee, dat klopt, maar ik weet het niet.
Hij kreeg enorm veel onderscheidingen, hij werd benoemd tot lid van de Parijse Academie en tot commandeur in het Legioen van Eer. Nou, dat stelt volgens mij in Frankrijk echt wat voor.
Ja.
En hij kreeg ook nog eens een staatsbegrafenis.
Ja.
Nou, krijgen wij die? Nee.
Ja. Nee, hij liep natuurlijk wel ook wel veel meer in de pas dan Debussy. Debussy was heel koppig en die verzette zich tegen alles. Gounod liep waarschijnlijk wat meer volgens de lijntjes.
Volgens mij heeft het ermee te maken, inderdaad, wat je zegt. Want het was in die tijd een veel gebruikelijker stijl van componeren en idioom. Dus het was denk ik voor de bezoeker toen veel makkelijker om aan te horen.
Mm-hmm.
En daarnaast heb ik in ieder geval wel eens begrepen, heeft hij ook heel veel kerkmuziek geschreven. Heel veel missen. Waaronder, mooi bruggetje, maar de Sicilian Miss is een vrij bekend werk wat nog wel met enige regelmaat wordt gespeeld. Wat overigens ook waanzinnig mooie muziek is. Als Leipzig tip.
Ja? Hoe klinkt het?
Ja, ik kan het zo niet voorzingen. Maar
maar kun je typeren?
Het ligt heel prettig in het gehoor. Maar het is denk ik met heel veel muziek van Gounod. Er zitten heel heerlijke meeslepende melodieën in, zeg maar.
Ja.
En dat dan in een
mis.
Dus
het is meeslependheid. Ja.
En dat maakt het wel, dat maakt het wel heel bijzonder. Ik heb het stuk toevallig ooit gespeeld, zeg maar. En dat is bijzonder om dan zo'n werk ook, zo'n mis van Gounod, zeg maar, in zo'n ja, in zo'n stijl. Dat is heel bijzonder.
Wij van het Hapsisch Huis Radio, we maakten kennis met jullie werk in een kleine tournee begin vorig jaar, waarin jullie op 3 plekken de 6e symfonie van Bruckner ten gehore brachten. En wat ontzettend opviel was enerzijds, noem het maar de melancholie, en anderzijds de vitaliteit op het niveau dat je bijna als publiek gaat headbangen, om het zo maar te zeggen. Het dak in de Geertekerk in Utrecht, daar waren wij, dat ging er echt af. En dan ben ik zo benieuwd, wat bracht Bruckner in de 19e eeuw nou tot zijn stijl?
Ik denk dat hij was organist van origine en muziekleraar. Een vrij ingetogen persoonlijkheid. Mm-hmm. Heel religieus. Kwam pas heel laat op stoom eigenlijk. Gunde zichzelf misschien pas laat die vrijheid om te gaan schrijven. En misschien ook had dat met zelfvertrouwen te maken. Dat was een beetje zijn dingetje. Dus wat je wel hoort is heel veel ingehouden emotie vaak.
Ja.
En waardoor die muzikale lijnen heel veel spanning hebben op de een of andere manier. En die vervolgens ook wel tot enorme hoogtes weet te brengen.
Hij wordt ook wel eens vergeleken met van Beethoven, hè?
Ja. Ja.
Terecht?
Ja, zeker. Ja. Nou, het is een logisch vervolg in die muziek. Hè? Als je met de kennis van nu terugkijkt, dan als Beethoven nog 80 jaar had geleefd, had hij dat misschien ook. Was hij ook die kant op gegaan waarschijnlijk. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is logisch dat op die manier doorgegaan is. Het voelt heel logisch. En voor mij, als je het eerste deel van componisten nemen dat van elkaar over. Hè? Die ontwikkeling gaat door. Als je het eerste deel van Beethoven 9 luistert, ja. Die eerste paar minuten, als je mij zegt dat is Mahler, dan geloof ik het ook. Mm-hmm. Dus dat gaat door, die ontwikkeling gaat door. Ze zoeken naar nieuwe dingen en dat is ook goed, want anders dan.
Bij Bruckner, hè, bij die 6e.
Ja.
Wat voor muziekinstrumenten voeren dan de boventoon?
Ja, het zijn meer groepen. Eigenlijk. Dus je hoort vaak de celli en de bassen, die zetten een lijn neer en dan wordt er een patroon neergezet door de hoge strijkers bijvoorbeeld en dan komt daar een lage melodie overheen. Dus wat mij betreft schrijft hij heel veel per sectie en wel met solo's hier en daar bij de blazers. Hij maakt echt ook heel goed gebruik van de horns. En toevallig ben ik natuurlijk zelf hornist, maar dat is ongelooflijk goed en prettig geschreven voor de horns. Ja.
Hij leed aan depressies, hè, Bruckner? En aan dwangmatige telziekte. Nou, dat wil je natuurlijk niet hebben, zo'n dwang. Horen jullie dat nou op de een of andere manier terug in zijn werk, dat hij zulke problemen had?
Wow, depressies. Dat zou ik niet meteen willen zeggen. Ja, veel mensen vinden Bruckner heel zwaar, maar.
Met die fascinatie toch ook met de dood.
Ja, ja.
En hij kuste bij de herbegrafenis de schedels van Beethoven en Schubert. Ik weet het niet hoor, maar ja, ik vind het een beetje creepy gedaan, eerlijk maar. Gezegd. Nee, ik zou het hem ook niet nadoen.
Nee. Ja. Depressie, ja, ik weet niet. Als ik zijn muziek luister en speel of dirigeer, dan. Kijk, ik ben niet religieus, maar ik voel wel. Dat hij heel spiritueel was op een of andere manier. En er zit heel veel kracht in die muziek. En ik voel die depressie niet zo. Die telziekte, dat wist ik niet. Maar als je dat zo zegt, dan denk ik, ja, er zitten wel heel veel repeterende motieven in. Als je nou bijvoorbeeld die 6e symfonie, die begint met en dat gaat maar door. Dus dat repenterende, dat zou je kunnen koppelen aan dat tellen. Dus dat iets steeds terugkomt. En dat is nu mijn eerste associatie met die telziekte. Maar dat wist ik niet. Dus.
Ja, maar dat zou er zomaar op kunnen duiden. Hè?
Ja, dat kan.
Ja. Ja. Iemand neemt zijn persoonlijkheid natuurlijk ook mee. Ja. En als dat een onderdeel van je persoonlijkheid is. Nou. Naar het nu. Welke componist of componisten brengen jullie nu ten gehore? En ik weet dat Bruckner zit er weer in, hè?
Ja, het is beroep. Jazeker.
Ja. Ja.
Het is beroep naar jaar. Dus dat,
ja, aha. Ja.
We hebben naast beroep naar Borodin, de Tweede Symfonie, op de lessenaar staan. En Tchaikovsky, Capriccio Italien. Dus als je de opname opzet, dan denk je, oh, dat is dit stuk.
Herkenbaar.
Het is een behoorlijk, er zitten veel mooie meeslepende melodieën in. Ja. Dus het is, het is geweldig om met elkaar aan te werken. Dat,
is al duidelijk welke werken jullie van deze mensen gaan spelen?
Dat vertelde ik dus net.
Pardon? Toch?
Ja?
Ik hoorde alleen de namen, dacht ik, maar...
Ja. Nee, dat, sorry. Dus de tweede symfonie van Borodin.
Juist.
De Capriccio Italien van Tchaikovsky. En we spelen een marsje, daar beginnen we eigenlijk het concert mee, van Bruckner.
Ah.
Dus eigenlijk een soort snoepje van 4 minuten om het concert mee te openen. Ook wat Jasper net zei, in het kader van het Bruckner-jaar dit jaar. En dat mogen we dit weekend mogen we dat ook 3 keer gaan uitvoeren. Dus dat is ontzettend leuk en bijzonder.
En waar doen jullie dat?
Wij gaan dat aanstaande vrijdag om 9:00 spelen we in de Geertekerk in Utrecht. En zaterdag spelen we in de Dominicuskerk om 7:45. En de Dominicuskerk is in Amsterdam aan de Spuistraat. En om 16:00 op zondag spelen we in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.
Juist. Wat komt er binnenkort op het pad? Is er een verlanglijst?
Ja, we hebben sowieso al een heel mooi voorjaarsprogramma samengesteld. Waarin we de Hot Jazz Sonata gaan spelen. Van Schulhoff en de Sturmsuite van Hans Eisler. En de Tweede Symfonie van Kurt Weill. En bij die Hot Jazz Sonata hebben we een David Quecksilber als solist uit het Metropoolorkest. En dat zijn eigenlijk allemaal componisten die 100 jaar geleden door de Duitsers niet zo gewaardeerd werden. Dus we vonden dat wel toepasselijk om dat in begin mei te gaan vertolken.
Weet je trouwens waarom die eigenlijk verguisd werden?
Vertel.
Ik weet het niet.
Oh, ik dacht dat je het nog eens...
Nee, dat ik het wist.
Nou, maatschappij kritisch, Kurt Weill... met de teksten van Brecht, dat was maatschappijkritisch en dat werd niet gewaardeerd. Nee.
Ja. Ja. Dirigent Jasper de Weill en violist Lothar Blom van het Kamerorkest Cecilia Camerata. Dank jullie wel voor jullie komst en het gesprek hier in het Hapsieshuis Radio Live. Cecilia Camerata is goed te bereiken via de website ceciliacamerata.nl. Cecilia is met AE, dus ceciliacamerata.nl. Cecilia Camerata is bovendien handig te volgen via Facebook en Instagram. Over muziek gesproken. En dat hebben we gedaan vanavond. Alweer bijna 3 jaar geleden spraken we in het Hapsieshuis Radio Live met harpiste Helene Bartels. Toen Helene begon met spelen, hielden de vogels op met zingen om naar haar te luisteren, werd ooit over haar spel gezegd. Al jaren is Helene met de kunst via haar harp, maar ook met haar zang, innig verbonden. En behalve dat geeft ze ook nog eens veel les. En ze geeft, last but not least, in het interview met het Hapsieshuis Radio een antwoord op de vraag wat ze zo fascinerend vindt aan onze laatste levensfase, die ze vaak met haar harp bij mensen begeleidt. Luister het gesprek met harpiste en zangeres Helene Bartels terug via hetHapsieshuis.nl. Deze editie van het Hapsieshuis Radio Live is zometeen terug te luisteren op hetHapsieshuis.nl. Ik herhaal hetHapsieshuis.nl. Dan kijken we tot slot nog even naar morgen. We zijn er dan om 14:00 weer met een editie van Dicht Talent. En tot zover deze editie van het Hapsieshuis Radio Live. Ik ben Leander Tijdhoff en voor nu een prettige avond verder.